Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Erik Does. Erik is algemeen directeur van Udea, groothandel en moederbedrijf van de biologische supermarktketens Ecoplaza en Markt. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Erik, dankjewel voor het ontvangst op jullie hoofdkantoor in Veghel.
Fijn dat je er bent.
Nou. De naam Ecoplaza zal bij de meeste luisteraars wel bekend zijn. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar Udea, dat is volgens mij een veel minder bekende naam. Waar staat dat voor?
Ja, Udea staat nergens voor. Okay. Ik heb het verzonnen op een strandstoel, omdat onze vorige namen L.P. van de Borgaard In.BV en Biologische Inkoopcoördinatie Coöperatie Kampen. Ja, dat is voor een receptionist niet heel fijn om achter elkaar
nee,
te zeggen.
Nee, dat snap ik, ja.
Dus dan is Udea denk ik een hele prettige naam. Beetje gelinkt aan Ude, denk ik, waar we gevestigd waren.
Ja, en wat valt er onder Udea?
Ja, eigenlijk met name de groothandel.
Ja.
Om het makkelijk te maken.
Ja. Vastgoed. Vers en.
Ja, we zijn totaal groothandel van biologische levensmiddelen. Ja. Dus wij kunnen een volledige supermarkt, biologische supermarkt inrichten.
Ja, want we hebben jou in de Retail Trends die ik je net gaf in 2012 uitgebreid geïnterviewd. En daarin omschrijf jij Ecoplaza als een biologische supermarkt waar betaalbaar biologisch voorop staat. Evenals het verschil maken tussen voeding en vulling en respect voor natuur en voor onze leveranciers. Klopt dat nog steeds na 8 jaar?
Ja, dat klopt nog steeds, ja. Dat is best
vond ik een mooie omschrijving, ja. Maar goed, even terug naar het begin. Je hebt Hey Ogen aan, commerciële economie. En in 1990 begonnen bij De Natuurwinkel.
Ja, klopt. Initiatief van mijn vader, die dat idee had, omdat hij meer winkels wilde hebben dan de toenmalige eigen winkels.
Ja, maar jouw ouders hadden toen een paar winkels?
Ja, die had iets van, denk ik, toen 9 of 10 natuurvoedingswinkels.
Oké, allemaal onder die naam ook?
Onder Does Natuurvoeding toen nog.
All right.
En hij wilde toen met dezelfde kleuren en allerlei andere zaken een beetje wel gemakkelijk hetzelfde houden.
Ja. Yeah.
Natuurwinkels uit gaan breiden in eigenlijk de rest van Nederland. Want wat verder van Amsterdam winkels te hebben, dat vond hij lastig. Ja, en in hetzelfde jaar ben ik eigenlijk zelf gaan kijken van oké, wil ik dat eigenlijk? Vind ik het leuk?
Ja.
Mijn plan was eigenlijk eerst om misschien nog te studeren in Amerika, om verder te studeren.
Ja.
Mijn vader zei toen, dat is prima, maar ik weet niet of het dan nog wat is als jij daarna terugkomt.
Okay.
Een nachtje over geslapen. Toen ben ik toch maar eens samen met hem aan dat avontuur begonnen.
Ja, spannend. Ben je ouders in de zaak?
Ja, op dat moment weet je niet precies waar je aan begint.
Nee.
Ik weet nog wel dat we toen een computer gingen halen met 20 MB totaal geheugen.
Ja, zo.
Dus een monochroom schermpje. Het werkgeheugen weet ik niet meer.
Nee.
En als je uiteindelijk daarna maar heel hard werkt, dan is dat kennelijk toch een goede basis om iets neer te zetten.
Ja, precies. Want had jij echt al wat met biologische voeding of had je wat met retail? Je bent natuurlijk daarin groot geworden.
Mijn ouders hadden dus die winkels. Dus vanuit die retailkant ben ik eigenlijk begonnen. Heb ik iets met bio? Ja, ik eet al heel lang, ook vanuit mijn ouderlijk huis, bio. Zelfs in de tijd dat het wat minder gewoon was.
Ja.
Of wat minder hip was, of net hoe je het allemaal...
Want zat het in die tijd nog een beetje in, zoals het vaak omschreven wordt, de geitenwolle sokken omgeving?
Ja, bij de kijf. Ja. Ja. Mijn vader probeerde toen biologische producten al betaalbaarder te maken met acties. Nou, dat was eigenlijk binnen de handel niet echt...
De bedoeling?
Nee, dat werd niet met veel applaus ontvangen.
Nee.
Dan maakten we het product wel inferieur in plaats van dat we het voor meer mensen toegankelijk probeerden te maken. Ja.
En als je nou terugkijkt naar die begintijd, hè, en we hebben het hier in deze podcast over retaillessen. Welke retaillessen heb je dan van je ouders of van je vader geleerd? Als je naar die eerste begintijd kijkt.
De eerste begintijd, dat is meer pompen of verzuipen. Dus dat is gewoon heel hard werken.
Ja.
Echt heel hard werken. Ja. Dan praat ik over 80 uur.
Zo.
Achteraf gewoon te veel.
Ja.
Ik kwam 2, 3 avonden in de week, 11 uur, 12 uur, 1 uur thuis. En dan weekend nog een dagje.
Ja.
Ontbeet achter je bureau. Nou, dat is een best lunch achter je bureau, moet ik zeggen.
Had je toen niet zoiets van, ben ik aan begonnen?
Nee, ik moet eerlijk bekennen achteraf dat ik eigenlijk niet precies wist hoe het anders zou moeten. En op het moment dat je dan in een kleiner bedrijf werkt waar je zelf nog Nou ja, waar meer uren echt het verschil maken, dan zie je niet echt heel veel een andere weg. Ik zou ook niet precies weten hoe ik die met de kennis van nu anders zou hebben moeten doen. Waarbij het natuurlijk wel heel anders is op het moment dat je in een groter bedrijf komt. Ja. En met name eigenlijk een beetje in een groothandel, waarin je meer mensen moet coachen, waarin je eigenlijk je eigen directe werk veel minder belangrijk wordt. Mm-hmm. Ik denk dat ik met het huidige aantal mensen, als ik nou 48 uur in een 24 uur zou stoppen, dat niemand zegt, want jongen, nou gaan we echt vooruit. Ja. Het is vele malen belangrijker nu dat ik zorg dat ik fit ben en dat ik leiding geef. Dat ik graag zorg dat iedereen hier prettig in zijn vel zit en de goede dingen doet.
En fit ben bedoel je ook fysiek, maar je bent volgens mij een fanatieke sporter.
Best wel, ja. Ja. Doe ik ook bewust. Ja. Ik heb ook wel geleerd toen ik uiteindelijk, ik weet niet of ik dan helemaal in de juiste chronologische volgorde zit, maar toen we uiteindelijk de natuurwinkel verkochten. Ja. En de franchise-organisatie in ieder geval verkochten. Ja. Ik verhuisde naar Brabant en ik eigenlijk wat normalere werkweken ging maken. Toen ben ik wel een aantal keren fitter teruggekomen van zomervakantie en daar ben ik wel wat van geschrokken. Ik dacht, ik heb mijn lichaam echt helemaal afgeleefd. Ja. Ja. En klopt dat op onze website ook nog steeds staat dat we graag willen dat je niet al te veel overuren maakt, maar als je er bent, dat je wel gewoon effectief bent. Ik geloof meer in 40 effectieve uren dan in 50, 60 en op een gegeven moment nog meer uren die je maar een beetje aan het maken bent en waar je mogelijk helemaal niet meer zo effectief bent.
Dus dan moet je jezelf ook gaan houden.
Daar hou ik me absoluut aan. Ja, ik ben absoluut niet meer van plan om die 80 uur op hele regelmatige basis te maken. Uitzonderingen zijn daar. Recentelijk met de corona hebben we wel degelijk wat extra uren moeten maken. Toen we eigenlijk bijna overvallen werden door de idiote nieuwe situatie omzetten en vragen.
Daar gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Hey, als we naar 1998 gaan, dan word je algemeen directeur van UDEA. Dus de groothandel achter Ecoplaza.
Ja, afhankelijk werd ik een van de drie directieleden die daar, daar begonnen.
Jouw ouders zaten dan ook nog daar in de directie?
Nee, mijn ouders waren op dat moment niet meer in beeld. Okay. Wel als aandeelhouder, maar niet als in de operatie. Dus in een aanvang kwam ik als retailmannetje, of detailhandels, naar de groothandel. En ik had dan eerst zoiets van, ik ga wel kijken wat ik hiervan vind. Ik hoop dat jullie me veel kunnen leren. Maar uiteindelijk ben ik wel al heel snel, binnen een paar weken, me toch wel iets anders tegen het bedrijf gaan aanschuren. Om te zeggen, ik wil dingen anders. Ja. Mijn toenmalige directieleden waren allebei 10 jaar ouder dan ik.
Ja. En die kwamen uit de groothandel?
Die zaten in die groothandel waar ik toen eigenlijk namens onze familie in participeerde. Ja. Dus dat was wel iets wat apart. Mm-hmm. Ik verhuisde van het Amsterdamse naar het Brabantse en ik ging van de detailhandel. We hadden nog steeds wel eigen filialen en de contacten, maar ik ging meer naar de groothandel. En ik had eigenlijk verwacht veel langer nodig te hebben om daar een toegevoegde waarde te zijn. Ja. Maar ik zag toen eigenlijk na een paar weken al zoveel dingen waar ik het niet helemaal mee eens was, dat we maar direct aan de bak gegaan zijn.
Oké. Hey, en zo'n 10 jaar geleden, toen was 8 jaar geleden toen we dat interview hadden met jou, toen was eigenlijk het moment dat je Ecoplaza ook transformeerde van een speciaalzaak, biologisch speciaalzaak, naar een biologische supermarkt.
Ja.
Waar kwam dat vandaan? Wat was daar de...
Nou, de achterliggende gedachte is eigenlijk dat wij toen daarvoor eigenlijk vanuit die groothandel concurrentie kregen. Ja. De partij Natudis, die toen onze droogwarenpartner was, die nam toen onze concurrent over. En in plaats van een
concurrent
partner,
in de retail? Of in de
concurrent
groothandel?
In de groothandel. Ja. Dus die nam een vers groothandel over. Ja. En daarmee werd onze partner eigenlijk als totaalleverancier onze concurrent. En wij stonden toen alleen nog op AGF en gekoelde voeten, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, toen mijn compagnon Erik-Jan van den Brink en ik elkaar een paar seconden aangekeken. Wij geloofden niet helemaal om op één been te kunnen overleven. Dan is de volgende vraag, wil je dan verkopen? Dat wilden we ook niet. En toen zijn we maar een makelaar gaan bellen. Zijn we dezelfde middag nog gaan zoeken naar ruimte voor ons nog te bouwen groothandel in Droogwaren.
Eigenlijk opnieuw een groothandel opzetten?
Naast hetgene wat we hadden, hebben we een totale groothandel Droogwaren opgezet eigenlijk in de zomervakantie.
Zo.
Ja, dat was een aparte roerige tijd. Dan ben ik nog op de fiets gevallen. Ja. Zoals je zei, ik fiets vrij veel.
Okay.
Toen wat minder gelukkig. Ja. Dus ik zat tussen de operaties. Ik had een aantal dingen gebroken. Was dat wel een hele intensieve tijd. Ja. Maar goed, het bedrijf ligt onder vuur. Ja. En dan heb je denk ik in de kern niet veel andere keuze. Ik heb in ieder geval niet zo nog gezien als een keuze. Nee. Het bedrijf moest sowieso door de storm heen. En dat is uiteindelijk heel goed gelukt. Ja. Ik denk dat de consument over het algemeen gewoon de Ecoplaza verandering gezien heeft. Mm-hmm. En doordat wij totaal leverancier werden, konden wij ook wat aan die prijzen doen. En we kwamen er eigenlijk achter dat er veel meer mogelijk was. En we hebben dat prijsvoordeel meteen door aan de consument gegeven. Mm-hmm. En daarmee werden ook steeds meer franchisenemers enthousiast. En dus we kregen er een hele groep franchisenemers bij die tot op de dag van vandaag bij ons zijn. En konden eigenlijk als totaal, eigenlijk meer als retailbedrijf, voor het eerst in de biobranche een supermarkt sturen.
Ja, mooi. Ja. Want in 2018 hebben jullie 25 natuurwinkels overgenomen.
Ja.
Met allemaal franchisenemers.
Allemaal franchisenemers. Ja. Dat was onze concurrent Natadis, die ons toen eigenlijk in nauw bracht in 2010.
Nou, dat was niet meer Wessaan.
Dat was toen niet meer Wessaan. In 2010, toen dat gebeurde wel. Het was toen vroeg op. Maar uiteindelijk hebben zij hun bedrijf aan ons verkocht.
Dat waren alle natuurwinkelvestigingen die er nog waren eigenlijk, die zijn jullie overgegaan?
Ja. Een aantal die hebben we toen niet overgenomen, die draaiden minder.
Ja.
En we hebben in de kern om de goede relatie met onze huidige franchisenemer van Ecoplaza overeind te houden, niet gezegd van, je moet mee.
Nee.
Nee, je mag mee.
Ja.
Nou, een aantal hebben gezegd, wij willen dat niet.
Nee.
En dat is prima. Daarvan is een groot aandeel nog steeds gewoon een heel tevreden klant van onze groothandel.
Ja. Die nemen dus wel af, maar die staan nog steeds onder naam natuurwinkel in de markt.
Nee, dat niet. Die hebben voor een eigen naam gekozen.
Okay.
Die vrijheid willen we. We willen niet sturen op macht, maar we willen sturen op kracht.
Ja. Ja.
En ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat we ze die vrijheid gegeven hebben.
Ja, want die franchise-nemers die dus wel echt overgingen echt naar Ecoplaza, die moesten dus ook mee in de verandering van speciaalzaak naar supermarkt.
Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk dat ze uiteindelijk wel een veel grotere customer journey hebben gekregen. En dat is hetgene waar we nog steeds aan werken. Ik denk dat zaken die op de schaal van natuurwinkel niet mogelijk waren, op de schaal van Ecoplaza wel mogelijk zijn. Mm-hmm. En ik krijg in ieder geval berichten dat men er heel positief over is. Ja,
mooi. En toch zeg jij in een interview met Management Scope van eigenlijk had die natuurwinkel op dat moment niet willen overnemen, want we hadden andere dingen aan ons hoofd.
Daar sta ik nog steeds wel achter. Het is,
het distributiecentrum was je toen net aan het opbouwen. Maar je hebt het toch gedaan. Wat gaf toen de doorslag?
Doorslag gaf dat je ook zegt, oké, wat gebeurt er als je het niet doet?
Mm-hmm.
Ja, dus wij waren bezig met de nieuwbouw, waar we nu zitten.
Ja.
Stevig aantal ICT-projecten. Binnen ons magazijn krijgen we ook een krattenmagazijn. Dat is 24 hoog. Wereldwijd jammer genoeg een primeur in temperatuurzones. Dat gaan we over een paar weken realiseren. Ja. En hopen dat dat niet nog meer nieuwe ellende oplevert. Mm-hmm. Dat we in één keer rustig live gaan.
Ja.
Er zitten wel iets van 160 shuttles in die de goederen ophalen en eigenlijk weer naar de orderpikken brengen.
Mm-hmm.
Dat geheel is gigantisch. Ja. We hebben ons WMS-systeem, het warehouse management systeem, we hebben live getrokken.
En toen kreeg je in één keer die natuurwinkels nog bij die moest overnemen.
Dat is dan als je dan al zoveel hebt dan is de vraag, ga je dat erbij nemen?
Mm-hmm.
Ja, uiteindelijk hebben we gezegd, oké, we gaan het wel doen. Maar dat geeft, het is onbekend. Ja. Het was de voormalige marktleider neem je over. Dus ook in de emotie van diverse mensen is dat wel een serieus ding. Maar uiteindelijk denk ik dat we wel in hele goede harmonie met de mensen toen in Harderwijk en de ondernemingsraad tot heldere stappen gekomen zijn om uiteindelijk de hele zaak hier te integreren.
Maar jij zei toen ook in het interview, ik wilde ook zorgen dat het uit handen bleef van private equity.
Dat bedoel ik een beetje met wat gebeurt er als je het niet doet. Waar gaat het dan heen? En wat voor gevolgen heeft dat dan voor het bedrijf? Wat gevolgen heeft dat voor onze branche?
Ja.
En dat was toen een eerste keer van de paar keer dat we deze overweging moesten maken, dat we toch zeiden van oké, we gaan het doen.
Ja.
En dan, iedereen hier had er ook in die zin zin in.
Ja.
En ik heb er ook achteraf zeker geen spijt van.
Nee, mooi. Ja, en dan december 2019 nog een grote overname. De biologische supermarkt Formule Markt met een Q voor onze luisteraars.
Ja.
Ja, dat is ook wel wat.
Dat is zeker wat.
Ja.
En in waarde of in grootte minder dan Natudis.
Ja.
My media waarde. Ja,
veel ja, groter,
ja. Tienvoudige, vijftigvoudige, ik weet niet precies. Met vervelende aandacht voor rechtszaken en al. Ja, ja. Ja, een, nou ja, moet ik zeggen, een nieuwe dimensie.
Ja. Ja. Nou, en ook hierin, dat is wel vergelijkbaar met die van de Natuurwinkel, zeg jij in een interview met HB De Tijd van... Eigenlijk zat ik er ook hier niet op te wachten.
Nee, maar dat is een beetje hetzelfde. Als je natuurlijk, als je nu gaat vinken, dan zeg je oké, dan hadden jullie al best wel veel stukken op het bord staan. Ja. En zit je dan nog te wachten op weer een volgende formule, waarvan je weet dat je serieus moet ingrijpen.
Nee, maar aan de bak,
ja. Wat een extreme aandacht heeft van de consument. Hè, want de mediawaarde, nogmaals, voor de omzet was gigantisch.
Ja, de markt zat natuurlijk voornamelijk in de Randstad. Amsterdam een aantal vestigingen.
Ja, maar goed, als ik nu zeg dat ik las de man die het ook die bemiddeld heeft namens de ING, die zei, het heeft nog meer aandacht gegeven dan de hele verkoop van Grand Vision. Hè?
Ja.
En ik denk dat je dan over factor 100 in de omzet praat, als het niet nog meer is. Dat geeft wel aan hoe ongelooflijk markt in de media een hot topic is. Ja. En daar hebben we zelf ook aan moeten wennen, dat alles wat wij überhaupt maar zeiden, dat het zo ongelooflijk vergroot werd.
Ik kon alles terugvinden, ja, dat klopt.
Ja, maar ook wel heel apart om te lezen, hè, als je dan zelf in dat proces zit en je eigen waarheid in ieder geval kent.
Ja.
Om dan te lezen hoe allerlei media en kranten dan maar allerlei dingen schrijven, waarin je dan denkt, ja oké, dit is niet helemaal zoals het is, maar dan wordt het gekopieerd en dan gaat het een eigen leven leiden. Ja. Dat is best apart om te ervaren.
Ja. Nou, kan je nu al maar rechtzetten.
Nou ja.
Okay, ja. Hey, maar je zei, op een gegeven moment zeg je, hoe de ING en een aantal aandeelhouders bleven aandringen. Uiteindelijk heb je toch gezegd van, we doen het maar. En die andere aandeelhouders bleven die aandeelhouden, of heb je echt 100% van markt overgenomen?
Nee, ja, uiteindelijk hebben wij toen, is er een drag along geweest. Hè? Dus de partijen waarmee wij het eens waren, hebben een drag getrokken, waardoor de anderen ook moesten leveren.
Maar
een soort van iets wat te simplificeren. Ja. Maar aanvankelijk heb ik inderdaad nee gezegd. En dat heb ik ook wel een beetje geleerd uit de lessen die ik daarvoor had. Ik stel een paar heel interessante of eenvoudige vragen, wel interessant ook, over de balans en hoe de balans eruit zou zien na een aantal bewegingen die er binnen het bedrijf waren. En ik kreeg daar in feite na 4 keer geen antwoord op. Ja. En ik had zelf die balans kunnen maken, maar dan was het ook voor mijn rekening een risico geweest als ik het uiteraard eventjes niet goed gedaan had.
Ja.
En in de situatie waarin Mark toen zat, met vechtende aandeelhouders, met vele miljoenen links-rechts schulden en kansen en alles erop en eraan. Hè, wat dat betreft een interessante case, zullen we maar zeggen.
Ja, maar het zou voor jouw bedrijf ook een aanslag zijn dan?
Nou ja, als dat niet goed zou zijn, dan zaten we daar niet op te wachten met de druk die we al hadden. Hè. Dus aanvankelijk zei ik van, als jullie geen klare wijn kunnen schenken, dan doen wij het gewoon niet. Ja. We hebben het meer dan druk genoeg, dus dan zitten wij niet op te wachten.
Hey, en Jumbo, die was ook in de race om Mark te kopen, las ik ergens.
Ja.
Maar hadden jullie een beter bod, waren jullie een betere partij?
Ik denk dat wij uiteindelijk een beter totaalbod hadden, ja. En ik denk dat wij ook daarna met Jumbo wel tot een vergelijk zijn gekomen, een andere weg hebben ingeslagen.
Ja.
Dan oorspronkelijk, zeg maar, denk ik, bedoeld was.
Ja.
Maar daar hebben wij verder weinig mee te maken wat de eerdere plannen waren. We hebben vanaf het moment dat wij zelf konden sturen naar een eigen richting aangegeven.
Ja, snap ik. En je hebt het steeds een paar keer nu over die rechtszaak. Inderdaad, de twee vorige eigenaren en oprichters, Quirijn Bolle en Meike Beren, die verzetten zich ertegen. Die vocht het aan eerst bij de rechtbank en daarna bij de ondernemerskamer zelfs. Beide zonder positief resultaat. Maar hoe is het dan voor jou om onder die omstandigheden zo'n overname door te zetten? Als je zoveel weerstand voelt? Of...
Nou ja, je voelt heel veel weerstand aan de ene kant. Maar je voelt ook een enorme wens aan de andere kant. En je voelt ook een aantal aandeelhouders die heel veel geld erin gestoken hebben, die eigenlijk, maar ik zou bijna zeggen, ten einde raad zijn. En zeggen van, joh, jullie zijn de enige partij waarvan wij het vertrouwen hebben dat hij er wat van kan maken.
En zij noemen het bij die ondernemerskader zelfs van, het is dood en doodzonde en niet nodig. Maar wat bedoelen ze daarmee? Hadden ze gedacht dat het meteen ecoplaza zou worden?
Ja, ik weet niet wat ze daarmee bedoelden en dat het niet nodig was. Nou ja, daar heeft de directeur van Markt toen de tijd ook wel een duidelijke uitspraak over gedaan. Ja. Die heeft ook letterlijk gezegd, joh, het is in een keer een technisch feat. En als dit niet doorgaat, houdt het gewoon op.
Ja, ja,
en ik denk dat stukje realisme de aandeelhouders die het aan ons wilden verkopen wel hadden.
Want Markt had nog nooit winst gemaakt.
Nee, maar je kunt ook inderdaad niet dan maar blijven verwachten dat iedereen bijstort.
Nee.
Dus dat kun je wel blijven roepen en blijven zeggen dat er iets anders mogelijk was, et cetera. Dan hebben de oprichters daar 12 jaar of 10 jaar lang de tijd voor gehad. Mm. En ik denk dat de andere aandeelhouders daar meer dan klaar mee waren.
Ja.
En wij hebben eigenlijk aan hun verzoek, wat uiteindelijk ook de meerderheid van de aandeelhouders bleek, voldaan.
Ja, en je hebt gezegd toen je het overnam van, joh, we gaan proberen de formule winstgevend te maken, te krijgen. En mocht het niet lukken, ja, dan worden ze omgebouwd tot Ecoplaza's. Maar nu heb je op 31 juli onlangs dus een nieuwe markt geopend in Den Haag. Is dat een teken dat je zegt van, joh, we zitten op de goede weg?
Nou, dat is een teken dat we in ieder geval niet zeggen, we geven zo even de formule op. Ik denk dat wij inderdaad gezegd hebben van, nou ja, we stoppen niet meteen met de formule. Nee. We gaan dus even kijken wat we ermee kunnen.
Want stond deze op de planning? Of heb je deze echt
nee, deze stond in de kern wel op de planning.
Ja.
Dus daarvan hebben we gezegd, oké, dat gaan wij doorzetten, ondanks het feit dat die relatief dicht bij een Ecoplaza zit.
Ja.
Wij willen de operatie verbeteren. En dus wij hebben inmiddels het hele hoofdkantoor van Markt opgeheven. En in veel kleinere mate weer ingericht op een andere locatie.
Niet hier?
Niet hier, in Amsterdam nog steeds.
Okay.
Daarmee wel een enorme besparing gerealiseerd die mogelijk is door de synergie met de groothandel.
Ja.
Dus die synergie die vanuit Markt, naar mijn mening, het grootste probleem is waarom het bedrijf nooit winstgevend geworden is.
Ja, ja. In een interview met Retail Trends in 2017 zei jij over Markt, hè, wij zijn als Ecoplaza dus een 100% biologische supermarkt. Dat is Markt volstrekt niet. Uit marktonderzoek blijkt ook dat een aantal klanten veel minder overlap is dan altijd wordt gedacht. Is dat nu nog steeds zo? Zijn het echt twee groepen? Dus Ecoplaza bezoekers of klanten, andere klanten dan de marktbezoekers?
Ook in mijn nieuwe rol is dat het antwoord. Ja, het zijn andere klanten.
Okay,
ja. En dat is, dat is ook wel grappig om te zien. Leuk om te zien. En we hebben ook zeker wel, we leren op dit moment ook wel heel veel mooie dingen van Markt. En ik vind dat Markt ook heel mooi consumentgericht gefocust is.
Ja.
En Markt heeft een keuken. In de keuken die hebben we inmiddels wel biologisch laten certificeren, meer in onze richting.
Straatje, ja.
En Markt heeft wel een wat pittiger smaak. Dus maakt biologisch ook wat leuker, wat pittiger.
Ja.
Dat is mooi om te zien.
Ja.
Inmiddels het merk ook iets wat aangepakt. Een hele nieuwe biologische tapaslijn, maar wel lekker leuk en pittig neergezet in de lijn van Markt. We zijn op dit moment nieuwe maaltijden aan het testen in de regio van Amsterdam.
Okay.
Hele soepellijn. Dus ja, we proberen dat merk in ieder geval wel weer.
En onder de naam Markt.
Onder het merk Markt. Ja. En dat willen we dan in onze huidige organisatie Benelux breed gaan wegzetten. Ja.
En alles wat je dan onder die naam Markt verkoopt is ook echt biologisch?
Ja.
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 Okay. En hoe ver kun je dat merk oprekken? Gaat uiteindelijk het hele assortiment
uit? Nou, we gaan zien dat Markt authentiek is, biologisch is, smaakvol is, een beetje pittig. Dan denken wij dat wij nog meer producten in die range neer kunnen zetten.
Ja.
Waar biospecialisten in de Benelux ook op zitten te wachten.
Ja.
Dus niet alleen marktvestigingen, maar ook daarbuiten.
Ja, precies. Want jij zei op een gegeven moment van, je wilt via de groothandel markt met maaltijden in de Benelux gaan verkopen.
Nou, je hebt op een gegeven moment wel schaalgrootte nodig. Hè?
Ja.
Ik denk dat Markt ook problemen gekregen heeft in het feit dat ze niet verder konden groeien.
Mm-hmm.
En voor veel producten heb je toch een zekere schaal nodig. En als je die niet meer haalt, dan zul je die op een andere manier moeten realiseren. En dus toen wij ook begrepen dat wij het aantal marktvestigingen zouden moeten gaan verminderen.
Ja,
dan weet je tegelijkertijd ook dat er een aantal mogelijkheden weer verkleind worden. Dus dan moet je die mogelijkheden op een andere manier wel weer mogelijk maken. En dat doen wij dan in feite via ons Benelux netwerk van Udea.
Ja. Maar goed, de merknaammarkt is natuurlijk vooral bekend in de Randstad. En Benelux is natuurlijk wel een stukje groter dan Randstad.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het wel een mooie uitstraling is. En ik heb absoluut de verwachting dat wij die ook in Antwerpen en in Brussel prima kunnen verkopen.
Nou, toch over Antwerpen en Brussel hebben. Anderhalve week geleden maakten jullie bekend dat jullie de Belgische bedrijf Origino hebben overgenomen, of jij noemde eigenlijk een fusie.
Dat is eigenlijk.
Kun je iets over vertellen?
Ja, het is minder nieuws dan het opgepikt is, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Dat is misschien ook een beetje wennen nog in de Belgisch-Benelux Nederlandse samenwerking. De Origino winkels die zijn al van ons eigendom. En uiteindelijk zullen we die omgaan katten naar Ecoplaza.
Maar die hebben jullie gekocht of was dat al langer?
Die zijn eigendom van Biofresh, de Belgische Udea.
Oké. Okay.
Ja, dus en wij willen uiteindelijk gewoon zorgen dat de biospecialist in België ook zijn concurrentiepositie verbetert.
Ja.
En we gaan ook een aantal diensten die wij vanuit de groothandel nu aan anderen dan Ecoplaza leveren, dan die ook in België gaan leveren.
En dat worden dan ook Ecoplaza's?
Uiteindelijk is dat, is dat de bedoeling, ja.
En ze zitten nu vooral in Vlaanderen? Wordt het ook
een Wallonië? Ook een aantal in Brussel.
Okay. Ja.
Brussel is voor bio een hele mooie stad, eigenlijk nog, nog veel kansrijker zelfs dan, dan Amsterdam.
Okay.
Ja.
Mooi. En verandert er dan ook wat in dat assortiment en ook van, qua doelgroep van de klanten? Of,
kijk, kom je weer een beetje terug op die enorme hoeveelheid aan, aan activiteiten. Ja. Toen wij na het is overnamen, dan heb je op een gegeven moment, voor je het weet, een dubbel assortiment.
Ja.
Dus je gaat dan met iedereen weer praten, alle leveranciers, alle stakeholders, hoe kom je tot een uitgeleid assortiment?
Mm-hmm.
Datzelfde hadden we toen we fuseerden met Biofresh.
Ja.
Dat proces loopt eigenlijk nog steeds. En vervolgens kwam ook nog een keer markt. Dus ook daarna gingen we voor de derde keer in vrij korte tijd door dat assortiment heen om te kijken hoe je het beste assortiment kunt realiseren. Hè? Hoe kun je je schaalgrootte op een aantal punten beter waarmaken? Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, een nieuwe combinatie? Nou, dat is een heel fascinerend proces.
Ja.
Wat wel wat vermoeiend is als je dat in zo'n korte tijd voor de derde keer moet gaan doen.
Ja.
En je wordt er wat meer bedreven in, maar het vergt wel heel veel intern gerichte inzet en energie. En dat is wel eens jammer, want je wil eigenlijk liever dat het binnen gewoon vol automatisme prolletjes loopt.
Ja.
En dat valt even niet mee in de situatie waarin we zitten.
Ja, en is het de eerste keer nu echt dat jullie over de grens werken?
Nee, we leveren al wel wat aan, aan Belgische klanten.
Ja,
met retail wel. Ja, absoluut.
En als je dan kijkt, we hebben het over retaillessen. Als je dan vergelijkt retail in België met retail Nederland, kom je daar verschillen tegen?
Er komt wel verschillen tegen. Ik denk dat wij op dit moment iets beter georganiseerd zijn.
Ja.
Aan de andere kant moeten we natuurlijk zeker niet als Nederlander denken dat wij te veel snappen van de drie delen die België is.
Ja.
Dus we overleggen ook heel veel met onze Belgische mensen om eigenlijk hun te ondersteunen bij keuzes. En het liefst heb ik dat ze die keuzes ook uiteindelijk gewoon zelf maken.
Ja.
Even los van eventuele hiërarchie, et cetera, zullen zij in veel beslissingen gewoon het laatste woord hebben.
Ja.
Omdat ik ook denk dat zij beter dan wij in staat zijn om die keuzes te maken.
Ja. Mooi. En als we dan de stap maken naar e-commerce, daar zijn jullie ook fanatiek mee. In 2016 gingen jullie al bezorgen vanuit jullie webshop.
Ja.
En dat doen jullie nu ook vanuit België zelfs.
Nou, dat is wel allemaal wat we zijn inderdaad serieus mee begonnen.
Ja.
Ik denk dat wij inderdaad in 16, 17 zeer actueel waren met ons webshop.
Ja.
En eigenlijk werd het succes dusdanig groot dat de verliezen wat opliepen.
Okay.
Want een webshop renderend maken is nog iets anders.
Ja.
We zijn op dit moment eigenlijk wederom bezig om met een nieuwe aanloop onze webshop wel rendabel te maken.
Mm-hmm.
En daar moet ook mede ons krattenmagazijn voor gaan zorgen dat de hele orderpick die binnen die groothandel plaatsvindt, dat die efficiënt en kostendragend gerealiseerd kan worden.
Ja.
Onze winkels zijn we er op dit moment voor aan het klaarmaken. We hebben inmiddels omnichannel kassa's met één waarheid, één voorraad in de cloud.
Ja.
Waarbij we straks die consumenten ook als één online, offline allemaal kunnen bedienen. Dus dat zal denk ik nog een halfjaartje duren. Maar dan denk ik dat we weer op een actueel niveau zijn.
Ja, mooi. Als je dan kijkt naar concurrentie, dan komt de concurrentie sinds een aantal jaren toch vooral ook uit de reguliere supermarkten die steeds fanatieker zijn met biologisch. Je zei zelfs vorig jaar in het Parool van we moeten meer moeite doen dan 10 jaar geleden om ons te onderscheiden.
Ja.
Hoe kun je je nu onderscheiden met de reguliere supermarkten die steeds meer bio-assortiment leveren?
Ja, ik denk dat het op een gegeven moment niet alleen maar gaat om een prijs.
Mm-hmm.
Ik denk dat het ook gaat om een leefstijl.
Ja.
Ik denk dat op dit moment COVID extreem duidelijk maakt dat we moeten werken aan een stukje vitaliteit, een stukje biodiversiteit, aan je eigen weerstand, immuniteit. En je hele immuunsysteem zal moeten verbeteren. Dat is naar mijn mening, of naar onze mening, de oplossing om de volgende COVID, die er ongetwijfeld aan gaat komen, op een goede manier tegemoet te treden. Ja. Ik denk niet dat we weer 100 miljard of 50 miljard, of de nulletjes die vliegen ons om de oren, ons kunnen gaan permitteren om op die manier de zaak op te lossen. Ik denk dat wij moeten kijken wat wij als mens onze aardbol aandoen, wat wij willen overlaten voor onze volgende generaties. Ja. En ik denk langs dat hele traject is Ecoplaza misschien wel de juiste plek voor heel veel consumenten die zich eigenlijk afvragen, wat moet ik nu met de hele situatie waarin ik nu zit? Mm-hmm. Ik denk dat wij sinds maart dit jaar natuurlijk in een hele vreemde situatie zitten. En wat mij betreft is deze crisis een enorm mooi resetpunt om te zeggen, op het moment dat jij gewoon jezelf van goede voeding voorziet. En dus daar komt het verhaal van 2012, geef jij vulling, wat eigenlijk heel veel tot obesitas leidt. Heel veel mensen ouder en obesitas, dat zijn degenen die op de UC zijn. Ik vind, daar zou wat mij betreft iets meer aandacht aan moeten zijn. Wat is nou de kwaliteit
dan alleen,
van die data?
Dan alleen handen wassen.
Ik heb op een aantal punten daar wel wat moeite mee. Dat ik denk van, jongens, maar pakken we nu de oorzaak aan. Het kan niet zo zijn dat wij maar doen alsof geld plotseling helemaal niets meer waard is. En dat we maar met tientallen miljarden blijven strooien. Mm-hmm. Waar ik denk dat we op enig moment, hoe beroerd ook, misschien de dood toch als iets natuurlijks moeten zien en iets wat ons allemaal gaat overkomen. Ja. Wat je denk ik zo lang mogelijk kunt uitstellen en waarbij je zoveel mogelijk uit je leven kan halen door gezond en vitaal te zijn. En dan begint dat denk ik heel snel bij een goede voeding.
Ja. Want in 2017, toch even terug naar die prijsdruk, toen luidden jullie echt de noodklok. Toen zei jij in de media, de prijsdruk van supermarkten bedreigt de biologische teelt. Je had het over de grote supermarktketens bieden biologische producten aan tegen prijzen, waardoor de telers niet rond kunnen komen. Daardoor dreigt de biologische sector in dezelfde systeemfouten te vervallen en te vallen als de reguliere voedingssector, waarbij de laagste prijs boven kwaliteit gaat. Voel je dat nog steeds zo? Of is er inmiddels wat veranderd?
Die dreiging is er nog steeds. Die dreiging is er nog steeds dat op het moment dat je op maximale aandeelhouderswaarde je bedrijf stuurt, dat je genegen bent alleen maar te kijken naar de prijs en niet naar de gevolgen. We zeggen dan wel eens van, hoe kun je trots zijn op de laagste prijs als je weet wat de gevolgen zijn. Ja. En die gevolgen zijn dat je op dit moment woedende boeren hebt in Den Haag. Ja. Die heel veel de afgelopen tijd al hebben aangepast, maar daar eigenlijk op geen enkele manier een verdienmodel of teruggekregen hebben. Ja. Ze hebben eigenlijk niet een klant die de verantwoording neemt voor hun bedrijfsvoering. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat wij wel doen. Ja. Dus wij hebben een duurzame relatie met heel veel van onze telers. Ja, en een van de vragen is altijd, red je het met deze prijs ook volgend jaar voor ons te telen? Hoe kunnen we samen iets verbeteren? Ja. En dat is iets anders dan elk half jaar tenderen. En elk half jaar maar kijken of het ergens een tiende cent misschien wel uit het buitenland goedkoper kan. Ja. En dat is hetgene wat ons misschien wel bedreigt. Ja. En dat is ook hetgene wat mij betreft uit de biologische handelswijze zou moeten blijven. Ja. En dus we moeten meer zorgen voor een waardecreatie in plaats van een optimale aandeelhoudersrelatie.
En moet dat dan uiteindelijk ook niet in een soort keurmerk worden vastgelegd? Jullie hebben het steeds over kracht. Kracht in plaats van macht, hè?
Ik denk dat we zijn bezig met een project dat heet True Price. Ja. Waarin we inderdaad zoeken hoe je dat goed doet. En ik zal zeker niet zeggen dat dat heel eenvoudig is. Hè? Want als een ondernemer niet presteert, dan is natuurlijk de vraag of ze te hoge prijs, of dat dan gerechtvaardigd is. Hè? En wat is dan goed ondernemen? En kan de ene vanuit zijn bedrijf met hele andere mogelijkheden dan hetzelfde als een ander. Ja. Dat is, we hebben het vaak over een boer of een teler, maar er is natuurlijk een enorm verschil tussen een varkensboer of een akkerbouwer of een kasteler en dan ook nog een keer in welke grootte en wat voor ras steelt hij of welke koeien houdt hij. En er zitten enorm veel verschillen in.
Maar jij noemde het ook zelfs, de machtspelletjes van die grote supers. Ja, de machtspelletjes waarvan de consument niks weet en dat. We moeten eigenlijk de consument bewust maken van wat er gebeurt.
Dat kan misschien weer transparantie via ICT iets in zijn. Hè? Ook daar kijken we misschien wel de blockchain. Ja. Maar recentelijk in het True Price project zijn we ook aan het kijken of wij niet alleen zuivel afnemen van een boer. Hè? Ja. En dan hebben we het niet alleen over ik neem product X van jou af, maar we nemen totaal zuivel af. Hè? Dus dat is kaas, dat is volle yoghurt, dat is magere yoghurt, volle melk. Maar we kijken misschien ook wel of wij zijn koeien kunnen verwaarden. Want uiteindelijk sterven die koeien ook.
Ja.
En ja, hoe ga je dan ervoor zorgen dat zijn bedrijfsmodel, of haar bedrijfsmodel van die boerin, zo goed mogelijk en zonder allerlei soorten van risicoopslag kan functioneren. Dat je eigenlijk gewoon een duurzame samenwerking hebt.
Ja.
En dat is iets wat mij fascineert, waarbij ik denk dat is de wijze, niet gericht op maximale aandeelhouderswaarde, maar maximale waardecreatie.
Ja.
Met een optimale aandeelhouderswaarde, want je zult wel moeten zorgen dat je je idealen kan betalen, voldoende continuïteit hebt voor ecologie met een goede economie.
Ja, want dat is een actie wat een paar jaar geleden ook door Lidl werd ingezet van één keer heel veel producten biologisch, maar een week later zijn ze weer weg.
Dat werkt natuurlijk gewoon niet. Hè. Nee. Dat is een hele, noem het leuke actie, maar het is misschien wel een toonbeeld waarin je aangeeft eigenlijk geen verantwoording te nemen voor de totale bedrijfsvoering.
Ja.
En dan denk ik dat niet de weg is waarop wij deze aardbol moeten gaan sturen.
Nee. Je zei ook al in een interview van, bij schaarste is iedereen poeslief voor leveranciers, maar als er geen schaarste is, dan is er sprake van race naar de bodem.
Ja, dat is misschien dat is niet eens zozeer die bedrijven aan te, moet ik zeggen, ja, kun je het ze aanrekenen. Ja. Ik denk dat in een, als ik ook het boek van bijvoorbeeld Paul Polman van Unilever lees, dan denk ik, hij heeft denk ik heel veel goede dingen gedaan. Mm. Maar intern moest hij het voor de aandeelhouderswaarde toch heel veel hebben over de laagste prijs en de marges. Hè? Dus intern heel veel druk. En dan denk ik, dan moet je uitkijken dat het naar buiten geen greenwashing wordt. En dat is denk ik niet wat moet gebeuren. Hè? Mm. Onze inkopers hebben geen bonussen. Onze inkopers hebben het in de kern over een juiste prijs en zeker niet over het moet weer goedkoper dan vorig jaar.
Nee.
Wat de standaardzin is, geleerd van Walmart uit Amerika, bij heel veel reguliere supers.
Ja.
Maar dan creëer je wel je weg naar vulling in plaats van voeding.
Ja.
Dus laten we nu zorgen dat we ook de EU-subsidies van, ik geloof iets van 56 miljard, ombuigen. En niet naar tarwe, soja-achtige producten, maar laten we dat sturen naar meer de nieuwe schijf van 5, meer groenten, noten, zaden.
Ja.
Daar worden we vitaler van.
Mm-hmm.
En niet door nog meer goedkope koolhydraten, eiwitten te produceren. Via, wat mij betreft, dikmakende producten of andere fastfood.
Ja. En door die prijsdruk, hè, door de reguliere supers op biologisch, hoe kijk je dan tegen de kwaliteit aan die de boer of de leveranciers dan kunnen leveren? Kwaliteit
ik denk dat een aantal, kijk, een biologisch product is bio als het bio gecertificeerd is. Hè? Dus als je aan die richtlijnen voldoet, dan is het bio gecertificeerd.
Mm-hmm.
Dat is nog niet zozeer als alles eromheen. Hè? Is het dan oerwoudvrij? Dan zeg je, wat zeg je, oerwoudvrij? Ja, dat hangt er een beetje vanaf welke grondstoffen jij bijvoorbeeld aan je koeien geeft. Hè? Hoe ga je dan met plastic? Hè? Is het dan plastic-free? En hoe is het verpakt? Hè? Dus het gaat inmiddels niet alleen meer om de ingrediënten. Hè? We hebben wereldwijd heel veel problemen, hè, rondom ons klimaat. Hè? We hebben nu droogte, we hebben watertekort. Maar ook rondom plastic, daar maak ik me grote zorgen.
Ja. Hè?
De productie van plastic, mede door COVID, zal dit jaar ongetwijfeld dikke records gaan schrijven.
Ja.
Maar de gevolgen voor onze planeet zijn in toenemende mate letterlijk zichtbaar. Plastic is zichtbaar, maar ook de droogte wordt zichtbaar. Het waterschaarste wordt zichtbaar. We zullen het anders moeten doen.
Ja.
Dus we zijn heel trots op ons landje dat we zo extreem veel groentes exporteren. Maar we exporteren ook water.
Dus,
en we hebben bodemwatertekort. Dus we moeten echt op een andere manier gaan werken.
Ja. Nu hebben jullie één, toch andere collega, concurrent in het bio-segment, dat is Odin.
Ja.
Werken jullie samen op dit terrein of is het echt twee werelden?
Nou, er is net overleg, maar wij werken niet heel veel samen.
Maar je hebt wel samen een gezamenlijke missie eigenlijk.
Ja, ik denk dat Odin op een heel aantal punten denk ik wel dezelfde visie zal hebben, ja.
Maar zou het niet goed zijn, want als er zo'n prijsdruk is, dan houden we over prijsdruk op, maar als er zo'n prijsdruk is op die leveranciers, op die boeren, op biologisch, haken zij dan ook niet af? Is het op een gegeven moment niet?
Ik wil even corrigeren, die prijsdruk is voor een deel, het hangt er ook heel erg vanaf met welke producent je iets wil gaan realiseren.
Ja.
Wij willen graag met producenten werken die gewoon 100% kiezen voor bio, 100% kiezen voor een ander model, om uiteindelijk te zorgen voor een, denk ik, voor een betere toekomst voor onze komende generaties.
En dat zijn niet de leveranciers van de reguliere supermarkten?
Nee, dat is dan toch meer bio in een nieuw jasje van nutritionisme. He, dus nutritionisme, dat is een beetje het soort van knutselen met allerlei soorten van voedingswaarden. Om uiteindelijk iets van een stukje vulling te creëren waar je veel geld aan verdient. Ja. Nou, dat is waar wij weg van willen blijven.
Ja, oké. Even een stap naar jullie winkels weer. Over de locaties. Hè? Jullie zijn altijd op zoek naar de goede locatie. Wat is voor jullie, voor Ecoplaza, nou een goede locatie? Waar wil je zitten?
Ik denk dat we het meest succesvol zijn in de aanloop naar naar stadcentra.
Ja.
Ik denk dat wij minder goed in winkelcentra's vallen.
Ja.
Maar op goed bereikbare straten daar, die richting het centrum liggen, daar vallen wij goed. We hebben voorkeur ook nog een beetje parkeergelegenheid. Dus waarschijnlijk zullen heel veel retailers zeggen, een beetje open deur, Erik. Ja, misschien is het al zo.
Ja. En Markt, is dat hetzelfde? Of is
het... Nee, Markt zit wel wat meer op traffic locaties. Okay. Ja. Maar goed, ook nu is dat wel weer een beetje de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen met COVID. Ja. Want voor Markt met name zien wij een enorme omschakeling met onze maaltijden.
Mm-hmm.
Ja, die zijn door COVID ook wel iets anders, want alle kantoormensen die werken thuis.
Ja.
Hè, dus onze keuken, onze maaltijden,
daar zie je verschuiving
hebben
we
een compleet andere toekomstvisie dan we hadden. Ja.
Ja. En jullie klant hè, van Ecoplaza, hoe zou je die omschrijven? Is dat dezelfde die ook in de reguliere super komt? Of heb je echt klanten die echt alleen voor jullie kiezen?
Nee, we hebben een minderheid van klanten die alleen voor ons kiest. Gelukkig zijn dat er wel een heel aantal.
Ja.
Maar we hebben ook zeker heel veel klanten die Ecoplaza als secundaire supermarkt zien.
Ja.
En waarin ze dan die producten die ze echt belangrijk vinden bij ons halen.
En wat zijn dat dan, als je daarnaar kijkt, waar gaan ze dan specifiek voor naar jullie?
Ja, dat kan ik niet echt precies zeggen. Dat verschilt voor heel veel mensen. Dus de ene gaat voor ons amandeldrink en de ander gaat voor onze groenten.
Okay.
Weer een ander gaat voor ons brood. Dus nee, dat verschilt.
Ja.
Het is aan ons om dat te combineren.
Mm-hmm.
Die klant beter te herkennen. Maar goed, daar werken we hard aan om onze customer journey geregeld te krijgen.
Ja. En je zei over jullie succes op e-commerce eigenlijk. We hoeven minder grote winkels te openen eigenlijk daardoor. En we zoeken ook contact met de consument door samenwerking met maaltijdbezorgers en afhaalpunten bij boerderijwinkels.
Ja.
Werkt dat? Kun je op die manier je merknaam...
Dat werkt. We leveren nog steeds aan heel veel andere klanten van Udea, indien er geen Ecoplaza in de buurt is.
Ja.
Dus ja, dat is een visie, een strategie die werkt. En ik verwacht ook dat in de toekomst alleen maar beter gaat blijven werken.
Ja. Als we dan even doorgaan naar jullie bedrijfscultuur en naar franchise. Je zei in een interview in 2012 al van dat je streeft naar een transparante bedrijfscultuur. We doen alles op basis van kracht, dat kwam net ook aan de voren, en niet op basis van macht.
Het is wel mooi dat we nog een heleboel dingen toch een beetje hetzelfde doen.
Ja, precies. Maar is dat volhouden? Nu jullie zo groeien in winkels, in formules, nu jullie de bedrijven overnemen, kun je dat... Dat was 8 jaar geleden anders dan nu. Kun je datzelfde toch volhouden?
Ja, ik denk dat je daar zo dicht als mogelijk bij je ondernemers moet blijven. Ze moet blijven uitleggen waarom je samen met hun een bepaalde richting op wil.
Ja.
En dan denk ik ook nog steeds dat je daar samen uit kunt komen. We zijn bij mij weten nog steeds de enige franchise-organisatie die al lang die Nederlandse franchise-code geregeld heeft binnen zijn contract.
Okay, ja.
Omdat dat voor ons vanzelfsprekend is dat je het samen doet.
Ja.
Ook met je ondernemers samen. Je doet het met je telers, met je producenten samen.
Ja.
En dat is iets wat bij ons heel normaal is en wat kennelijk nog steeds uniek is.
Ja. Want als je kijkt naar jullie winkels, hoeveel zijn dan franchise, hoeveel zijn eigen winkels?
Dus ongeveer de helft is eigen.
Ja.
Ja, iets minder dan de helft is eigen. Iets meer dan de helft van de omzet is eigen. Ja.
In 2012 hebben jullie de Ecoplaza Academy opgezet. Juist om ook voor die transformatie van speciaalzaak naar supermarkt. Om de mensen goed op te leiden. Bestaat dat nog steeds?
Ja, dat bestaat nog steeds. Ja, met COVID is dat wel weer lastig natuurlijk.
Ja.
Ook daar heb je weer last van bijeenkomsten. Maar we hebben nog zeer geregeld allerlei soorten van opleidingen.
Ja. Ja.
Dus niet meer opleiding. We hebben ook wel toen gedacht om een soort van mbo... Plus MBO 3, 4 en allerlei andere soorten van opleidingen. Maar door allerlei wisselingen vanuit Den Haag is dat uiteindelijk wel weer gestopt.
Okay.
Maar we hebben wel allerlei soorten van deelgroepen, opleidingen. Ja, goed, mensen moeten toch geïnformeerd worden. Dus dat kun je dan best via een academie doen.
En als je die twee groepen nou vergelijkt, die franchise winkels en je eigen filialen, zit daar dan verschil in hoe ze dingen aanpakken, in omzet, in winstmarge?
Ik denk dat wij daar niet anders zijn. Nee. Je hebt fantastische franchise-nemers en je hebt fantastische bedrijfsleiders. En jammer genoeg heb je in beide groepen ook minder presterende. En ja. Daar kan een ondernemer zelf liggen, dat kan een locatie liggen. Dat zie je met name ook nu hier. Als jij nu de pech hebt dat je in een wat meer stadscentrum zit met je winkel, dan heb je veel meer last van omzetdruk. En als jij nu op dit moment een hele ruime, bereikbare winkel hebt, dan vliegen de plussen je om de oren.
Ja, oké. Okay. Ja, in 2012 had jij al in dat interview van een franchise-nemer moet gemiddeld €50.000 inleggen, eigen geld, om überhaupt mee te kunnen. In de formule hoe zit dat nu? Is het een barrière, die financiële drempel voor franchise-nemers?
Geld is op dit moment überhaupt weer wat. Het is gratis, maar het is op een of andere manier toch lastig verkrijgbaar. Ja, dus je ziet allerlei. Ja, variaties. Hè. Soms moeten wij ook wat meer zelf mee investeren of mee borgen staan. Ja. Verhuurders doen soms mee. Op dit moment wordt er zelfs over mij gesproken over een participatie van een verhuurder. Dus je ziet allerlei nieuwe vormen ontstaan.
Ja. En dat bedrag is nog steeds relevant of is het inmiddels wel een stuk hoger?
Nee, het is zeker niet een stuk hoger. Maar ik vind het wel in die zin belangrijk dat een ondernemer, als het even kan, wel iets in te leggen heeft om iets te verliezen te hebben. Dat hij wel daar ook letterlijk zijn ziel en zaligheid in legt.
We hebben het al even over plastic gehad, daar gaan we nu over door, want ik wil het graag met jou hebben over MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat staat in retail natuurlijk behoorlijk in de schijnwerpers, arbeidsomstandigheden, circulariteit, milieubelasting. Wat zijn voor jullie de belangrijke thema's? Je noemde net al plastic.
Ik denk een stukje, plastic is plastic free. We hebben een aantal jaar geleden de Plastic Free Lab in Amsterdam gehad.
In 2018 was dat, ja. Dat was een soort, dat was een pop-up store, toch?
Ja, dat is een pop-up. Hè. Wereldwijd mega veel aandacht. Ja, met name buiten Nederland, jammer genoeg. Maar in de westerse wereld, op Facebook, weet ik veel wat, meer dan 10 miljoen views op meerdere pagina's. En echt gigantisch.
Omdat jullie de eerste plasticvrije winkel waren.
Ik denk omdat wij hebben durven laten zien dat wij de uitdaging aangingen. Ja. Ik werd toen gebeld door de Plastic Soup Foundation. Ja. En die vroeg of wij die test aan wilden om te kijken wat er dan plastic free was. En ik heb geen flauw idee, maar die test wil ik sowieso aan. We leggen ons maar tegen de lat en dan gaan we het een en ander in doen. Ja, en dat liep in positieve zin volledig uit de klauwen. En daar hebben we een mooie samenwerking met Plastic Planet uit Engeland mee overgehouden. Ja. Dus het plastic free logo zien we op meerdere producten nu bij ons staan om duidelijk te maken aan de consument wat er eigenlijk om die levensmiddelen heen zit, hoe het verpakt is. Ja, dat is op zich fantastisch, waarbij je ook meteen ziet dat het een wereldwijd probleem is. Hè. Ja. We hebben Al Jazeera, ik had Washington Post, ik had Sky News, BBC. Na het weer werden we daar als nummer 2 behandeld. Dus het geeft wel aan hoeveel eigenlijk interesse er is naar mogelijke oplossingen voor dit giga-wereldprobleem.
Want jouw kwaliteitsmanager Steven Eijzerman die zei in een interview van plastic is materiaal dat je eigenlijk maar eenmalig kunt gebruiken en daarna blijft het 500 jaar op aarde. Ecoplasma ageert tegen. Oh, een mooie uitspraak.
Veel wat Steven zegt, daar zal ik inhoudelijk niks van zeggen, want vaak heeft hij toch gelijk. Maar ik ben bang dat het nog wel vele malen langer is dan die 500 jaar. Ja. En dat is niet iets wat we ons beseffen. Ja. Het is denk ik sinds 10 jaar dat we merken dat het gemak van plastic toch wel een beetje doorschiet. Hè? Normaal wat we nu nog een keer verwachten met opkomende landen als India en China. Ja, dan gaat het waarschijnlijk echt hartstikke fout.
Ik kwam net afgelopen weekend moest ik wat paprika's kopen. Elke paprika was gesield in plastic, ja.
Ja, COVID is natuurlijk nu helemaal in die zin een drama.
Milieuvervuiler.
Dit gaat ook, denk ik, over heel wat jaren terugkijkend. Is dit dan de oplossing geweest om alles maar te verpakken? Ja. Om eigenlijk het verbruik van plastic zonder een echt goed recycling thema of een goede verwerking. Want composteerbaar is het allemaal niet. Nee. Dus dit wordt weer een vervolg waarvan ik denk, jongens, is dit verstandig?
Ja. Maar goed, je hebt toen in 2018 was die pop-up. Wat is uiteindelijk van doorgevoerd in jullie reguliere ecoplaza's?
Wij hebben steeds meer plastic free producten. Hè. We begonnen met iets van 650, denk ik, in die pop-up. En de laatste telling, volgens mij, zag ik er 1700.
Zo.
Ja, dus het is een onderdeel van ons MVO-plan om te zorgen dat je ook in je verpakkingen zoveel mogelijk plastic-free bent.
Ja. Ja,
dus we hebben ook plastic-free broodzakken, hè, wel zwaar met een doorkijkvenstertje, wat de consument prettig vindt om te zien wat voor broodzak het is.
Mm-hmm.
En daar zijn we inmiddels aan generatie 3. Hè, dus de eerste broodzak was fantastisch, maar je deed het brood erin en kwam aan de andere kant weer uit.
Ja.
Dus ben ik ook opgebeld
door
onze franchise-nemers. Nou, Erik, dat is niet zo'n heel goed plan. Nee, oké, maar we hebben alweer generatie 2. Nou, daar waren andere problemen mee en...
Ja.
Nou, generatie 3 is op dit moment alleen nog duur. Hè?
Ja.
Dus we moeten zorgen dat we daar meer schaal hebben. Zodat we het weer goedkoper kunnen, kunnen gebruiken. Maar dit is wat ons betreft wel de weg die we moeten gaan.
Ja, want jullie focussen echt op verpakkingen die plasticvrij zijn en volledig composteerbaar.
Ja, met name composteerbaar.
Ja. Ja,
zodat het wordt tot aarde, tot lucht. Ja.
En als je kijkt nu naar de verpakking in jullie winkel, hoeveel procent is dan al op deze manier verpakt?
Ik denk dat we, ik weet niet of ik hier een uitspraak moet gaan doen, of dan we Steven maar even moet raadplegen. Dat lijkt me, beter.
Laten we dat niet doen. En dan heb je een ander fenomeen, waar heel veel initiatieven een stille dood zijn gestorven rondom verpakkingsvrij. Dat is natuurlijk nog een volgende fase.
Ja, maar goed, verpakkingsvrij is wel een heel mooi iets. Maar onze Engelse... mede-initiatiefnemers voor de Ecoplaza Lab hebben ook wel gezegd... het moet ook convenient zijn. Het moet wel winstgevend zijn en het moet gemakkelijk zijn. Ik denk dat wel elementen zijn die in ons Plastic Free Lab gepresenteerd zijn.
Mm-hmm.
En je kunt niet zeggen van, joh, ik neem altijd maar mijn eigen potje mee... en ik doe daar rijst in, of überhaupt, ik heb geen potje en doe het maar in mijn hand.
Ja,
zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je hebt wel een verpakking nodig.
Ja.
Maar als je dan een verpakking hebt die je uiteindelijk composteert... dan denk ik dat je daar een oplossing hebt.
Ja.
Dan moeten we ook weer zorgen dat de recyclingindustrie weer zorgt dat ze daar in meegaan. De verwerkingsindustrie. Nou, en ook dat soort projecten, binnen Nederland al totaal niet homogeen geregeld, laat staan wereldwijd.
Ja.
Maar daar hebben we echt een stuur nodig.
Mm-hmm.
Want dit, wederom een enorm belangrijk punt.
Jullie hebben ook een missie, hè? Want ik ga nog één keer dan Steven Huisman citeren. Die zei van... Ja, jullie jezelf toch zien als aanjager van hoe jullie vinden dat de supermarkt eruit moet zien. Hè? En iedereen die zich daaraan wil committeren is welkom.
Ja.
Maar dat betekent ook dat uiteindelijk, als ze dat allemaal zouden doen, iedereen een beetje op Ecoplaza gaat lijken. Is dan jullie missie geslaagd?
Nou, dan ziet de wereld er in ieder geval een stuk beter uit. Ja. Dus ik denk dat je dan zou kunnen zeggen dat misschien wel de missie geslaagd is.
Ja.
Hè? Op dit moment hebben wij regulier geen partij gevonden die met ons... plastic free verpakkingsproject mee zijn.
Ja.
Dus wij zijn op dit moment bezig om Europese collega's van ons aan te schakelen. En daar hebben we gelukkig wel in Italië en ik dacht ook Frankrijk nu bedrijven gevonden... Mm-hmm. die samen met ons toch willen gaan zorgen dat ze die duurdere, maar betere verpakkingen...
Ja.
samen met ons op een grotere schaal gaan laten produceren.
Ja, het is nou ook over dat jullie kijken naar of het mogelijk is om statiegeld op dat blik in de toekomst mogelijk te maken.
Ja,
zijn jullie daar nu ook mee bezig? Of is dat
nu... gaat gebeuren.
Dat gaat nu gebeuren.
Een hele positieve ontwikkeling dat vanuit overheidswegen geregeld gaat worden. Hè, omdat
en ook in de reguliere...
Omdat het gewoon niet goed genoeg geregeld is.
Nee. Hè,
dus we zullen echt op een andere manier moeten omgaan met verpakkingen.
Ja. 2 jaar geleden wilden jullie onderscheiden naast verpakkingen ook door te roepen van... we zijn de enige gifvrije supermarkt van Nederland. Dat mocht volgens de reclamecodecommissie niet.
Nou, we hebben op een aantal punten gelijk gekregen. En op dit punt hebben we te horen gekregen dat het een absolute stelling was.
Ja, okay.
En dat hebben we toen veranderd naar meest gifvrij.
Oké, dat mocht wel.
Nou ja, dat is iets minder rigide.
Ja,
en dat was ook waar het ons om ging.
Wel dat het gifvrij was, want het was ook iets van... ja, er zit altijd wel iets gif ergens in.
Ja, maar dat was in onze Plastic Free campagne ook zo.
Okay.
En daar hebben we ook omschreven hoe wij dan de term Plastic Free zagen. En dat hebben we ook gedaan met gifvrij.
Ja.
Maar je merkt wel dat er achter deze werelden ongelooflijk veel euro's zitten.
Ja.
Dat er ongelooflijk grote belangen zitten bij de hele grote multinationals.
Ja.
Dus op het moment dat een partij als Ecoplaza, die eigenlijk niks te verliezen heeft op een aantal van die vlakken, omdat ze die relatie niet heeft. Hè. Dus wij kunnen het ook zeggen.
Ja,
dan schreeuwen ze moord en brand.
Ja.
En nou, dat is iets waar ik zelf ook wel eens af en toe aan moet wennen.
Ja.
Maar ik ben wel blij aan de andere kant dat wij hier iets van kunnen zeggen.
Ja.
Inmiddels zijn er natuurlijk best wel veel landen die glyfosaat verbieden. Mm-hmm. Hè, of gaan verbieden. Ja. Hè, dus alle neo-niks, om maar met een makkelijker woord te omschrijven. Mm-hmm. Ja, dat is wel gif. Hè. Gif is om te doden. En dat is niet echt heel goed om dat in je voeding te stoppen. Nee. Het is wel makkelijk om te produceren. Je hebt dan een heleboel dingen die je er beter mee kan beheersen. Maar we moeten er wel vanaf.
Ja.
En dat doe je niet in één keer. Maar we hebben wel een duurzaam pad te lopen. En ik denk dat wel dat wij daar de koploper zijn en ook willen zijn om in ieder geval dat pad te verkennen. En zo goed mogelijk, zo snel mogelijk op te gaan.
Hey, iets anders rondom MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze rubriek Selfie zei jij vorig jaar, we hebben zelfs een geitenboerderij gefinancierd die op omvallen stond. Ja. En we hebben belangrijk gevonden dat die boer zijn werk en passie kon voortzetten. En jij noemde dat toen heel mooi het morele leiderschap van jullie. Waar ligt bij jou dan de grens tussen zakelijk leiderschap en moreel leiderschap? Was dit een toeval? Was dit iemand die heel lang met jullie werkt?
Nee, dat viel mee. Nee, ik denk dat wij het een volgende keer weer zouden doen.
Ja, ik wou net zeggen, schept dat geen precedenten?
Ik wil niet zeggen dat je alles kan doen. Nee. Ik bedoel, het is niet zo dat we, dan moeten we onszelf bank noemen. En dat zijn we ook niet.
Nee.
Maar daar waar mogelijk proberen wij wel maatschappelijk te ondernemen. Ik heb hier potjes honing staan, voor de luisteraar niet goed zichtbaar. Maar dat is honing die komt van onze bijenkasten die we daar hebben staan. Okay. Het hele gebouw is BRI en Maxcellent gecertificeerd. Ja. Dus we hebben vogelkastjes en we hebben ook bijenhotels. En nu produceren we in beperkte mate ook eigen honing. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat je een bedrijf neerzet, maar wat wel dan in zoveel mogelijk harmonie met de natuur kan worden gestuurd.
Ja. En dan even terug naar corona, hebben we het al over gehad. In 2012, toen we het interview hadden met Rietel Trends, toen zei jij, het was de kop van dat artikel, de crisis lacht ons toe. En toen waren we eigenlijk net nog in de laatste fase van de financiële crisis en de eurocrisis. En dat mensen bewuster werden op hoe je nou met de maatschappij omging. Nou zal corona daar nog een schepje bovenop hebben gedaan, denk ik.
Op een heel andere manier. Wat ik net zei, ik denk dat het bij heel veel mensen nu toch wat directer de relatie legt tussen oké, wat stop ik in mijn mond en hoe vitaal word ik daar wel of niet van.
Ja.
Ik mag hopen dat er alleen maar betere data komen die aangeven dat de mensen die op dit moment op de IC liggen, en ik hoop allemaal dat ze er fantastisch uitkomen. Ja. Ja, ook die geluiden hoor je wel eens. Een vriend van mijn ouders is er eigenlijk beter vanaf gekomen, ondanks dat hij toch op leeftijd was. Dus er zijn ook andere gevallen dan alleen maar negatief en dood. Ja. Maar ik denk dat we beter moeten beseffen dat je een keuze hebt. Hè. Op het moment dat jij rookt, dan weet je ook dat je een grotere kans hebt op longkanker. Ja. Dat is heel vervelend, maar ik denk dat als je rookt, dat het een bewuste keuze is.
Ja.
En dat je in ieder geval dat risico neemt.
Ja.
En ik denk dat wat mij betreft COVID ook heel duidelijk maakt dat we, als we niet zorgen voor een goede weerstand, als we ons lichaam niet goed onderhouden, dat we dan kwetsbaarder zijn voor virussen. En ik denk dat als wij zo om blijven gaan met onze aardbol, dat er nog veel meer virussen op ons afkomen. En dat is ook hetgene wat de WHO zegt.
Mm-hmm. Ja, we hebben nog veel te doen. Ik wil jou, laten we hierbij afsluiten. Ik vind het een mooie afsluiting.
Mooi.
Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw openheid en jouw retaillessen in deze Retail Trends podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl.